RTV Purmerend presenteert.
Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Purmerendse podcast. Wesley Dekker duikt dieper in de verhalen uit Purmerend en omgeving. Dit is Wesley's podcast.
Het was de afgelopen tijd groot nieuws. Door de komst van de dochter van kapitein Raymond Westerling trekte burgemeester Femke Halsema zich terug als spreker op de Indië-herdenking. Maar wie is deze beruchte Purmerender? Aan de telefoon schrijver Maarten Hitzkus. Hij schreef het boek Thuis gelooft niemand mij. Hitzkus verdiepte zich daarmee niet alleen in het leven van kapitein Raymond Westerling, maar ook in de geschiedenis van zijn vader. Ja, goedenavond Maarten.
Hallo Wesley.
Ja. Begrijpt u de keuze van Femke Halsema om niet naar de herdenking te komen?
Ja, die keuze snap ik heel goed. Ik denk dat eerherstel op dit moment en ook in een later stadium, ja, dat daar herken ik mij gewoon niet. En ik denk dat dat niet meer aan de orde is. Dat is nog tot 1950, 51 in Nederland is dat nog gepropageerd. Maar dat is gewoon nu niet aan de orde. Ik vind wel dat in het commentaar van de burgemeester van Amsterdam, dat er daar vrij eenzijdig uitsluitend werd gefocust op kapitein Westerling als het kwaad in Indonesië. En er is één klein aspect waar ik het Indisch platform kan volgen in haar redenering. Dat is namelijk dat natuurlijk Westerling stond voor een heel systeem voor steun van de legerleiding onder andere.
Laten we eerst even luisteren wie Raymond Westerling was. Dit is Purmerender Raymond Westerling. Minder bekend als zanger, maar des te bekender als kapitein. Hij zette zich na de Tweede Wereldoorlog in tegen de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Onder leiding van Westerling werden massa-executies uitgevoerd in Indonesië.
Spreken over de verliezen, dus die aan de tegenpartijen zijn gevallen. Ik heb niet de juiste cijfers in mijn hoofd, maar ik geloof dat het ligt zoiets als minder dan 500.
De Nederlandse autoriteiten hadden hun twijfels over zijn methode, toch pakten ze hem nooit aan. In 2020 kwam de film De Oost uit, met daarin ook aandacht voor kapitein Westerling.
Wie morgen rond dit tijdstip niet tot aan zijn enkels in het bloed kan staan, die kan nu nog afhaken.
We hebben nu al even gehoord wie Raymond Westerling ongeveer was, wat hij ook heeft gedaan, maar heel veel is toch niet duidelijk geworden, hè?
Nee, Westerling was een jongen die is in 1919 geboren. Heeft zich midden in de Tweede Wereldoorlog aangemeld op het Nederlandse consulaat in Istanbul. Hij is in Istanbul geboren, vandaar ook zijn bijnaam de Turk. Hij was enthousiast om deel te nemen aan die oorlog. Hij is toen na lange omzwervingen in Europa, onder andere Engeland, een deel van de commandoopleiding, is hij uiteindelijk via Ceylon in Azië terechtgekomen. Hij heeft daar in 1945 aanvankelijk voor het Engelse leger in een Engels uniform gewerkt op het eiland Sumatra. En is in of rond juni 1946... toen er dus al de Nederlandse kolonie al een jaar lang niet meer door de Japanners werd overheerst, maar het wel een grote chaos was met opstandige Indonesiërs. Dus na ongeveer een jaar na de capitulatie van Japan, is die door Nederland aangetrokken voor het oprichten van een speciale commando-eenheid. Ja. Eigenlijk is dat de oervoorloper van het korps speciale troepen. En dat heette toen Depot Speciale Troepen.
En wat was concreet zijn doel? Wat moest hij bereiken?
Zijn doel, ook, dat was ook het doel van de Nederlandse legerleiding, was het opzetten van een kleine, hele geharde elite-eenheid van jongens die op basis van vrijwilligheid toetraden tot dat korps, die in staat waren om hun angsten en hun remmingen opzij te zetten. Eigenlijk zoals in de huidige commandoopleiding, die ook voorbij geleerd wordt voorbij je eigen grenzen te gaan. Want waarom moest zo'n eenheid er komen? Ja, zo'n eenheid bestond helemaal niet. Maar dat Nederlandse leger was ook nauwelijks in staat om goed op te treden. Het Nederlandse leger bestond eigenlijk uit twee delen. Dat was enerzijds het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Dat was het leger dat tot 1942, totdat de Japanners binnenvielen, altijd de kolonie inwendig had beschermd tegen opstandelingen. Dat was een leger dat vooral naar binnen toe vocht, zeggen ze wel eens. Nou, dat leger was uitgehold, uitgedund. De helft daarvan had in krijgsgevangenkampen gezeten. Velen waren zenuwziek. Velen kwamen helemaal niet meer opdagen na de bevrijding. De andere helft, dat was het KL in feite, de landmacht. Dat waren verse, veelal blanke jongens die uit Nederland waren aangevoerd. Die aanvoer kwam heel mondjesmaat op gang. Eigenlijk pas vanaf maart 1946, de eerste 8 maanden, waren er eigenlijk geen Nederlandse militairen van betekenis in die kolonie. En het probleem ook rond de Bersiap, dat is de periode waarin Indonesische republikeinse opstandelingen Nederlandse belangen, Nederlandse gezinnen, maar ook Indo's en Indonesiërs die met Nederland samenwerken, die worden aangevallen. Dat is een bloedige periode geweest. Het Nederlandse leger zocht heel erg naar een antwoord op die chaos. Die chaos werd groter. Het geweld werd intenser. En Nederland zocht naar eigenlijk een quick win, een quick fix, een snelle, een snel instrument om terug te slaan. Om te laten zien dat het Nederlandse leger in staat zou zijn om snel weer de macht te herstellen. En Westerling was het ideale instrument op het goede moment in tijd om dat instrument op te richten.
Want waarom was hij het ideale instrument?
Nou, hij was niet verbonden aan de capitulatie, de vernedering van het KNIL in 1942. Hè? Dat leger dat achtte zichzelf toch onoverwinnelijk, maar dat moest toch na een paar dagen opgeven tegen de Japanners. Bovendien was een groot deel van het hogere middelmanagement en de leiding van dat KNIL, dat waren toch allemaal 40ers en 50ers, een beetje met buikjes. En dat bedoel ik dan ook zowel letterlijk als overdrachtelijk. Die waren allemaal van een generatie daarvoor. Die waren allemaal een beetje moe ook. En Westerling, dat was een jongen dat was een jonge vent toen, 27 jaar. Die had enorm veel energie. Het was een ontzettende goede vechter. Het was een hele goede instructeur. En het was ook een goede commandant in het veld. Het was een inspirerende commandant. En heel veel soldaten, zowel Hollandse jongens, maar ook Ambonese jongens, knilsoldaten enzovoort, die hadden al een soort van bewondering rond die Westerling. Dat hing eigenlijk van het begin af aan rond Westerling. Hij was ideaal omdat hij een aantal voorwaarden gewoon heel duidelijk stelde. Hij heeft gezegd, onder andere tegen de legerlijn, oké, als ik zo'n eenheid moet opzetten, dan wil ik het ook helemaal doen volgens mijn voorwaarden en mijn uitgangspunten. En een van zijn belangrijkste uitgangspunten was, de basis voor toetreding moet geen dienstplicht of zo zijn, of geen verplichting, maar pure vrijwilligheid. Ze moeten dit niet gaan doen omdat het een order is. Je wil tot dit korps toetreden omdat je dat echt van binnenuit wil. En als je dat niet echt wil, dan ga je falen op het veld. Dan ga je de dood vinden in deze oorlog en bij deze eenheid. Je moet het echt van binnenuit willen. Nou, hij was inspirerend, energiek, een goed vechter. Ja, dat was precies wat Nederland op dat moment nodig had. Het was ook een hele media- of fotogenieke vent. Hè? Commando's die ik gesproken heb, die zeggen ook van, nou, hij had ogen, die waren enorm doordringend. Hij keek dwars door je heen. En tot slot, de vrouwen waren ook helemaal gek van Westerling. Sterker nog, de dame die met Westerling op dat moment het bed deelt, tijdens de celebesacties is dat dan, die zegt ook van ja, zowel mannen als vrouwen zijn helemaal idolaat en verliefd op die Westerling. Op zijn geweldig goed functionerende lichaam. Gewoon op zijn aanwezigheid. Op zijn uitstraling. Nou ja, gewoon wel een goede vent op het goede moment, zeg maar. Hè?
Dus we kunnen stellen, het was een charismatische man. Het was iemand die echt, wat jij zegt, op het goede moment op de juiste plaats was. Hoe ging hij te werk?
Ja, het belangrijkste, het eerste wat hij doet is, 6 maanden lang gaat hij dat korps of dat depot speciale troepen trainen. Daar zit mijn vader ook bij. Ze trainen extreme zaken, zoals onder water worden opgesloten, boomstam springen, silent killing, locomotief besturen, allerhande exotische zaken waarbij je ook geleerd wordt om je eigen grenzen flink opzij te zetten. Dan in december 1946 vraagt de legerleiding aan Westerling of die orde op zaken wil stellen op Celebes. Op de zuidpunt van Celebes, daar is een in de ogen van de Nederlanders een ware guerrilla-oorlog gaande. Nederland had een enorm groot belang in dat eiland Celebes, omdat het westen van Indonesië, de eilanden Sumatra en Java, die waren eigenlijk, wat ze noemen de facto, feitelijk waren die al grotendeels in handen van Sukarno en de Republikeinen. En Oost-Indonesië, dat zou het laatste stuk zijn waar Nederland nog enige invloed kon behouden. En in Oost-Indonesië mocht het per se niet misgaan. De Nederlanders wilden daar macht en invloed blijven behouden. Westerling wordt dan met 123 jongens op 5 december 1946 naar Celebes toegestuurd. Het eiland heet tegenwoordig Sulawesi. En die moet daar eigenlijk met 123 man, een gebied zo groot als een paar provincies van Nederland, daar moet hij de orde en de rust herstellen. En zowel Westerling als al die jongens, ook mijn vader, ja, die voelen wel aan dat dat niet gaat gebeuren met het drinken van een kopje thee met een paar kamponghoofden. Westerling ontwikkelt daar iets dat in het KNIL ook al voor de oorlog gebruikelijk was. Dat is de standrechtelijke executie. Voor 1942 maakt het KNIL daar echt ook wel gebruik van. Maar meestal door 1 of 2 of 3 personen standrechtelijk dood te schieten. Westerling bouwt eigenlijk die methode, dat standrecht of noodrecht is het later wel genoemd. Die bouwt die methode uit. En de filosofie van Westerling is, ja, ik ga niet een paar mensen gevangen nemen en die op een achterafplaatsje of ergens een beetje stiekem in het geheim doodschieten. Nee, dat doodschieten van personen die ik verdenk van moord en doodslag en terreurdaden, dat doodschieten dat moet gebeuren volledig in alle openheid en het liefst als duizenden mensen toekijken.
Hoe zag dat eruit? Hoe ging dat?
Nou, in alle vroegte verzamelen de commando's onder leiding van Westerling de bevolking van de kampongs. Mannen worden links gescheiden van vrouwen en kinderen, die moeten rechts zitten. Dan worden een aantal personen naar voren geroepen. Er wordt eigenlijk alleen aan ze gevraagd, heet jij zus en zo? En als ze dat beamen, als ze dus bevestigen dat ze een bepaalde naam hebben, dan worden ze direct door hun hoofd geschoten. In het begin doet Westerling dat alleen met zijn pistolen of revolvers. Hij had een Colt pistool. Later, gedurende de acties in de dagen daarna, vraagt hij eigenlijk mannen uit dat depot speciale troepen om een executiepeloton te vormen. En dan executeert hij zowel zelf als laat het zijn mannen doen. En de eerste executies, daar heb ik nadrukkelijk ook 9 oud-commando's uitvoerig over gesproken. Die eerste executies, daar was natuurlijk iets aparts aan de hand. Want mijn vader en andere strijdmakkers hadden ook echt wel verwacht dat er enkele mensen doodgeschoten zouden worden. Maar in de eerste ochtend zijn dat er meteen al 35. En bij de tweede actie zijn dat er al bijna 70. En de aantallen en de massaliteit waarmee dat gebeurt, maar ook de koelbloedigheid en in zekere zin de rust, hè, dat komt natuurlijk enorm bij deze commando's binnen. Het is helemaal geen situatie geweest van een totale razernij of chaos. Het is een vrij koelbloedig en beheerst doodschieten van mensen die verdacht werden van het vermoorden van anderen, van het in brand steken van huizen waarin zich gezinnen bevonden, van het doodsteken van zwangere vrouwen enzovoort.
Ja. Zou je kunnen zeggen dat al die acties dienden om tegen het destabiliseren van de Nederlandse macht daar invloed op te uitoefenen?
Ja, zeker. Dat was echt ook. De bedoeling was het eindigen van terreur. Mm-hmm. En de filosofie van Westerling was, ik kan alleen terreur eindigen met contra-terreur. Ja. Dat was zijn gedachte.
Keihard aanpakken dus.
Keihard aanpakken en ook laten zien dat je voor niets en niemand terugschrikt. En nou ja, dat is een methode, die kun je wel of niet uitvoeren. Maar wat altijd genoemd wordt de informatie, en Westerling noemde dat zelf inlichtingen. Hij baseerde zich daarbij op inlichtingen die al verzameld waren door militaire inlichtingenclubjes. Hij heeft ook zelf zijn tweede man, onderluitenant Vermeulen, eerder, 2 weken voordat hij aankomt, heeft hij onderluitenant Vermeulen op pad gestuurd op zijn levens, om inlichtingen in te winnen, om lijstjes en lijsten samen te stellen, met name van mensen die zich schuldig hadden gemaakt aan terreur en moord.
Maar de vraag is dan natuurlijk wel, hoe betrouwbaar is dat?
Juist, nou, dat is gewoon de vraag die je stelt. Ik kan niet bepalen, die lijstjes zijn er niet meer. En het is ook niet te bepalen hoe betrouwbaar of hoeveel procent onbetrouwbaar die lijstjes waren. Er zijn wel, gelukkig, uit de overlevering een aantal verhalen van onder andere politieagenten en ook een keer een kamponghoofd. Die zijn bij die acties aanwezig, staan aanvankelijk steunen ze die acties. De eerste week, de eerste acties, die worden gesteund door velen. Ook door Nederlanders die in het gebied wonen. Maar dan blijkt dat er mensen op die lijstje staan die bijvoorbeeld optreden als informant voor de Nederlandse politie. En die dus helemaal met het Nederlandse belang en met het Nederlandse gezag meewerken. En ook is het heel gevaarlijk om natuurlijk mensen te gaan aanhouden en te gaan executeren in een gebied waar mensen niet eens beschikken over een persoonsbewijs. Bovendien, en dat is ook nog een probleem, er werden geen lijstjes, goede lijstjes, met name uiteindelijk bijgehouden. Er is geen administratie, er was geen rechter aanwezig, ook geen militaire rechter. Het was eigenlijk, trad Westerling met zijn mannen, traden op als een krijgsraad te velde, als een militaire rechtbank op een slagveld. Maar er is geen enkele wettelijke waarborg, dus niet eens administratie bijgehouden. Nee. En later, maar dan praten we wel over 1954, heeft een onderzoekscommissie voor de Tweede Kamer geconcludeerd van ja, de Nederlandse wetgeving voorzag helemaal niet in deze mogelijkheid van noodrecht. Het was helemaal geen juridische categorie. Nederland mocht helemaal eigenlijk zomaar niet daar mensen executeren. Het klinkt een beetje absurd, maar oorlogsrecht en noodrecht voorziet in een aantal gevallen toch ook nog wel, als het gaat om het doodschieten van mensen die je gevangen hebt genomen, voorziet toch ook nog wel in regels ten aanzien van het doodschieten van mensen. En het pijnlijke is dat die onderzoekscommissie de vergelijking maakt met het optreden van de Duitse bezetter in Nederland tussen 40 en 45. Velen zeggen, ja, dat heeft de Duitser ook in Nederland gedaan. Die hebben ook mensen standrechtelijk geëxecuteerd. Ja, zeggen juristen dan, maar de Duitser had het wel wettelijk goed geregeld in Nederland. Omdat op alle gemeentehuizen in Nederland opgespijkerd was een regelgeving dat als jij bijvoorbeeld je schuldig maakte aan verzetsdaden, dan kon je standrechtelijk geëxecuteerd worden door het Duitse leger. Dus wettelijk gezien, administratief gezien, was dat geregeld. Terwijl Nederland daar in Indonesië helemaal niets had geregeld. En ook dus niet eens op het administratie heeft bijgehouden. Dus de inlichtingen zijn in hoge mate onbetrouwbaar geweest.
Na aanloop van dit interview heb ik ook wat fragmenten van Raymond Westerling zelf teruggevonden. Hij reageert eigenlijk heel open op de vraag van, goh, wat is er gebeurd? Hoeveel mensen waren erbij betrokken? Maar op de vraag hoeveel mensen daar nou eigenlijk dodelijk slachtoffer van zijn geweest, zegt hij eigenlijk altijd minder dan 500. Of zegt hij dat alles wat gebeurd is, dat heel goed is geadministrateerd. Eigenlijk een ander verhaal dan wat jij zegt.
Ja, nou, goed geadministreerd. Dat laatste kan niet kloppen. De enige die...
Ja, maar hij zegt het wel, hè?
Ja, nou, ik heb het hoofd van zijn inlichtingendienst gesproken. Een zekere Wim, die zit ook in mijn boek. Die heeft op een van de laatste dagen op zijn levens de gehele administratie in opdracht van Westerling verbrand. Nou ja, dat vertelt Wim ook niet zonder reden aan mij. Er is wel wat bewaard. En dat is bewaard bij de baas van Westerling. Dat is kolonel De Vries. En die was ook er zo heilig van overtuigd dat die acties nodig en gerechtvaardigd waren, dat hij daar ook niet zo heel ingewikkeld over gedaan heeft. Die heeft de gedetailleerde actieverslagen van de eerste 5 acties bewaard. En daarom weten we van de eerste 5 acties nog ongeveer hoe die gelopen zijn. Bovendien heeft de 2 à 3 onderzoekscommissies, met name die onderzoekscommissie voor de Tweede Kamer, maar ook een raadsheercommissaris van een militair gerechtshof, die hebben later zo'n 80 tot 150 kampongbewoners geïnterviewd over het verloop van die acties. Ja, dat is eigenlijk alles wat we ervan hebben. Er is gewoon verder geen administratie door het leger of door Westerling zelf bijgehouden.
En het aantal wat hij eigenlijk structureel noemt in die interviews, namelijk minder dan 500, kan jij daar achter staan of zeg jij van nou, dat klopt ook niet helemaal?
Speculatief. Kijk, het is even de vraag hoe tel je? Het is onduidelijk waar hij over spreekt. Zijn het de mensen die hij persoonlijk met zijn eigen pistool heeft geëxecuteerd? Zijn het de mensen die door zijn hele troep zijn geëxecuteerd? Alleen al zijn onderluitenant Vermeulen heeft in januari 1030 mensen geëxecuteerd. Dan kun je zeggen, ja, dat was niet Westerling, maar dat was Vermeulen. Maar Westerling was leider, hoofd en eindverantwoordelijk voor de speciale troepen. En Vermeulen was daar de tweede man. Dus Westerling was verantwoordelijk voor wat Vermeulen heeft gedaan en hoe Vermeulen dat heeft gerapporteerd. Nou, daar zijn geen rapporten van. Daar zijn wel deeltellingen enzovoort geweest. Bovendien spreidde dat geweld zich ook uit gedurende de acties van Westerling. En het is wel zo dat niet alle executies op Zuid-Celebes onder Westerlings verantwoordelijkheid hebben plaatsgevonden. Ook het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, en op een gegeven moment ook de politie. Die dachten van, ja, wacht even, als die Westerling dat mag, dan mogen wij dat ook, want dadelijk vertrekt die Westerling weer met zijn mannen. En dan staan wij hier een beetje als een slap legertje, zonder dat we ook standrechtelijk mensen mogen executeren. Dus het KNIL is ook mensen gaan executeren. En de schattingen van, laten we zeggen, de mainstream serieuze historici, die schattingen die liggen tussen de 3.000 à 5.000 doden in die 12 weken op Zuid-Celebes. Nou, die kun je niet allemaal aan Westerling toeschrijven, maar dat de troep van Westerling er minimaal 500 neergeschoten moet hebben, ja, dat moet er ergens tussen de 500 van de club direct van Westerling, maar minimaal dus 1.000 à 1.100 van de club van Vermeulen. En de rest is KNIL en militaire politie en gewone politie. Het zijn echt enorme aantallen. Wat echt een onzin aantal is, dat is het aantal dat officieel al 70 jaar door de Indonesische overheid wordt aangehouden. Dat is 40.000. Dat is te veel. Hè. Ik ben zelf een maand in Indonesië geweest. Indonesiërs, historici ook, die zeggen tegen mij, ja, dat is een getal dat ooit gekozen is vanuit propagandistische overwegingen, dat is gewoon niet aan de orde 40.000. Maar enkele duizenden zijn het er wel geweest.
Maar met andere woorden kunnen we wel stellen, Raymond Westerling die had wel bloed aan zijn handen, minstens. En mijn vraag is eigenlijk ook, wij zijn de lokale omroep van Purmerend. Wij zijn gevestigd aan de Wilhelminalaan. In hoeverre heeft koningin Wilhelmina, de destijdse minister-president, andere politici hiervan geweten?
Ja, nou, Wilhelmina, dat weet ik niet. Ik ga ervan uit dat het een intelligente en goed geïnformeerde vrouw is geweest. Maar daar durf ik niet een inschatting over te maken, over wat zij wist. Van de minister-president, van de legerleiding, van het Hoogmilitair Gerechtshof, van de officier van justitie in Makassar, dat was een auditeur militair, van eigenlijk alle civiele en militaire lagen boven Westerling, tot en met de regering in Den Haag, ook de minister van Koloniën, die hebben, en daar is gewoon schriftelijk bewijs van, die hebben nog tijdens de actie zijn die geïnformeerd over hoe de acties werden uitgevoerd, dat er veel doden vielen. De minister-president heeft ook en marge met potlood van zo'n verslag dat hem bereikte. Dat was nog niet een militair verslag, maar een soort samenvatting van het bestuur uit Indonesië wat naar hem gestuurd werd. Die heeft gezegd van, nou, het is maar te hopen dat deze methode, hè, zoals Westerling die toepast, dat die niet voor het wereldforum bekend zullen worden. En dat is ook meteen de blokkade geweest, de rem op een verdere vervolging van Westerling of andere militairen. En dat is namelijk, als men destijds Westerling vervolgt, had, dan had de hele keten boven hem, te weten zijn baas, de legerleiding, de chefstaf, maar ook de complete de minister-president en enkele ministers in Den Haag, die hadden dan ook allemaal vervolgd moeten worden. Al was het maar op grond van het feit dat ze de acties niet hebben gestopt.
Als je gaat kijken, er zijn natuurlijk heel veel interviews en Raymond Westerling die is daar heel openhartig over. Maar je zou dan wel kunnen stellen dat de Nederlandse staat er alles aan gelegen was om dit toch wel een beetje beschut te houden. Om het toch wel een beetje onder het kleed te stoppen.
Ja, en er wordt vaak gezegd, hè, er wordt vaak over een doofpot gesproken. Die termen zullen je ongetwijfeld ook vaak tegengekomen zijn. Ik vind het altijd een interessante term, want er was een doofpot. Maar een doofpot suggereert altijd dat iemand of iets of een groep besluit om ergens niet over te praten of om iets stil te zwijgen en om ook anderen te dwingen om er niet over te praten. Ik ben nu natuurlijk zit volop in de research voor mijn nieuw boek over Westerling. En die doofpot in heel Den Haag, die was zeker vanaf 48, 49, toen duidelijk werd dat we het gewoon niet gingen winnen in Indonesië. Het was eigenlijk voor helemaal niemand nodig om af te spreken om er niet over te praten. Iedereen was zo intens verbonden met en zo verweven met dat Indonesië en met ook die teloorgang en die vernedering van dat verlies. En iedereen begreep ook wel in de hogere ambtenarij, maar ook vooral militaire lagen, politiek bestuurlijke lagen, maar ook planters, industriëlen enzovoort. Iedereen begreep van jongens, we kunnen hier beter, we hebben veel geweld ingezet. Het heeft eigenlijk geen enkele zin om dit allemaal nog weer eens op te rakelen. We praten er niet meer over. En na de soevereiniteitsoverdracht is het dan ook eigenlijk 19 jaar gewoon stil in Nederland. Tot 1969, totdat Hoefi Hutin zijn mond open doet in Achter het Nieuws, is er eigenlijk geen enkel gesprek, niemand in Nederland die daar nog over begint. Dus ja, zie dat maar eens voor elkaar te krijgen, dat een heel volk dat 300 jaar een kolonie heeft gehad, dat je hier met miljoenen en met Den Haag helemaal vol met Indisch gasten, dat je 19 jaar lang je mond houdt. En als één iemand dan zijn mond opentrekt, 19 jaar later, dat Hoefi Hutin duizenden brieven heeft gekregen, waarvan zeer veel dreigbrieven van militairen die hem enorm kwalijk namen dat hij iets over Indonesië had gezegd, hè? Dat daar gemarteld was. De heersende lagen hadden er groot belang bij om dit stil te houden. Maar niet alleen die top. Het was ook echt de middenlagen, de industriëlen die in Den Haag zaten, die veel geld en invloed en aanzien hadden verloren. Maar gelukkig was er één club die doorzag dit. En het was een klein clubje. En dat is het clubje dat later de Binnenlandse Veiligheidsdienst is geworden. En dat is interessant. En daar gaat mijn boek ook over. Ik volg in mijn boek het dossier van de geheime dienst. Het dossier van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Het dossier Westerling. Dat is een enorm groot dossier. Westerling vlucht in 1950 uit Indonesië weg via Singapore en Brussel. Komt hij in 1952 in Nederland aan. En op dat moment heeft Westerling van de Franse en de Britse pers, hè, dan is die kolonie is al lang voorbij, maar die wordt lovend wordt er over hem geschreven in de kranten, ook in Aziatische kranten. Hij wordt de Lawrence of the Pacific genoemd, hè, niet Lawrence of Arabia, maar hij wordt als held gezien, als fixer. De Franse geheime dienst draagt hem op handen, die vindt hem expert in de Aziatische guerrilla-oorlogvoering. En interessant is dat die DVD, die ziet in Westerling een risico, een gevaar. Die zien in hem een zichzelf zwaar overschattend persoon. En die zien vooral dat zijn inspirerende werking een heel apart effect heeft op allerlei groepen die tegen de regering gekant zijn. En dat zijn met name ook groepen die in Indonesië opnieuw een staatsgreep willen plegen om Sukarno uit het zadel te wippen. Maar er zijn ook groepen bij die willen hier Nederland staatsgreep plegen, omdat ze eigenlijk willen dat Nederland alsnog weer die koloniale oorlog opent. En als dat niet lukt, richten ze zich later ook nog weer op Nieuw-Guinea. Maar goed, dat gaat voor nu te ver. Interessant is dat die BVD meteen aanslaat als Westerling naar Nederland komt en zegt, joh, er zit een groep mensen omheen. Zowel extreemrechtse mensen, reactionaire mensen die eigenlijk de tijd willen terugdraaien naar een koloniaal bewind van Nederland in Indonesië. Planters die geld en macht en aanzien en bedrijven hebben verloren. Kortom, allemaal mensen met boosheid richting de Nederlandse regering. En die BVD die gaat dat dan ook proberen te bespreken met de regering op dat moment. Die zeggen, ja, We hebben eigenlijk een probleem met die westerling in Nederland. Want die haalt eigenlijk, die trekt een hele groep, die inspireert, zo moet ik het eigenlijk zeggen, die inspireert een hele groep mensen die oldschool denken, die heel ouderwets en koloniaal denken. Maar goed, dan zitten we al niet meer in Indonesië. Indonesië is eigenlijk voorbij, dan zitten we alweer in 52.
Zijn nadagen slijt hij in Purmerend.
Ja.
Hoe manifesteerde hij zich?
Ja, nou, het wordt op een gegeven moment wordt het natuurlijk een wat oudere man. Kijk, het gaat er even om, hij komt in 52 in Nederland. Die eerste jaren zijn vrij roerig. Zijn persoonsdossier overigens bij de BVD, dat heeft een omvang van 13 mappen. Nou, als ik zeg 13 mappen, ja, dat, tegenwoordig is dat misschien niet zoveel. Maar ik schat in dat het het 3 à 4 na grootste dossier is dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst ooit heeft aangelegd. En heel veel materiaal, duizenden rapporten en pagina's.
Want ter vergelijking, hè, je zegt een van de grootste dossiers die ze hebben. Wat voor andere mensen hadden zulke grote dossiers?
Nou ja, Paul Grote, de secretaris van de secretaris en de voorzitter van de Communistische Partij Nederland, die hadden allebei 18 mappen. Nou, 18 mappen, dan praat je over bijna een dossier van 1,5 meter diep. Echt enorm. Ik ben nu met die 13 mappen van Westerling. Ik heb er nu 4 à 5 mappen goed bestudeerd, grondig bestudeerd in het Nationaal Archief. Daar ben ik een jaar mee bezig geweest. Bijna 1 à 2 dagen in de week. Dat geeft wel aan. Dat komt ook omdat die blaadjes zijn flieterdun. Het zijn allemaal van die doorslagcarbonblaadjes uit de jaren 50 en 60. Nou, in de jaren 50 is Westerling behoorlijk actief. Onder andere is hij betrokken bij een plot voor een staatsgreep in Indonesië. Bij een moordaanslag op de Indonesische militaire attaché hier in Wassenaar. Bij mogelijk een aanslag op het Indonesisch consulaat in Wassenaar. In de jaren 60 lijkt het wat rustiger te worden. Hij wordt geconsulteerd en bezocht, ook als hij in Amsterdam woont. En uiteindelijk net ook nog als hij in Purmerend woont. Door mensen die hem zien als een goede adviseur, als een inspirator. Interessant is dat hij nog benaderd is door de Viet Cong. He, of van alle partijen, een hele rare partij, want Westerling was nou niet bepaald een communist. Maar de Noord-Vietnamese communisten, die benaderen hem in 1973, dan is die Vietnamoorlog nog niet voorbij. Maar via de Franse inlichtingendienst zoeken ze dan contact met Westerling, want ze willen gewoon een goed advies hoe ze een goede jungleoorlog, een goede guerrillaoorlog tegen het kapitalistische Zuid-Vietnam kunnen inzetten. Westerling geeft ook aan veel partijen advies. Staat ook met een aantal hooggeplaatste ministers en zelfs een keer met een staatshoofd in contact. Wil zich daar ook voor laten betalen. Dat heeft denk ik ook ermee te maken dat hij door de Nederlandse staat, hoewel hij aanvankelijk voor zijn gevoel de kooltjes uit het vuur heeft gehaald in Indonesië, een heel armzalig bescheiden pensioentje krijgt. Zelfs zoveel dat bij zijn begrafenis in 1987 zeer waarschijnlijk, en ik zeg het met enige, nog met een heel klein voorbehoud, maar zeer waarschijnlijk Prins Bernhard is bijgeschoten om zijn begrafenis te betalen.
Oh.
Westerling heeft altijd die inspirerende kring om zich heen gehad. Althans, een kring die zich door hem liet inspireren. Die bestond uit oud-strijders van het KNIL, veteranen, Ambonese, Indonesiërs, maar ook Nederlanders die het gewoon een goed militair vonden, die trouw aan hem waren. Hij is natuurlijk ook aan een aantal mensen altijd heel trouw geweest. Wat er tegelijk, denk ik, ontstaan is, in Indonesië al ontstaan, dat is toch een vorm van zelfoverschatting, ook van hem, van zijn kant. Dat is niet zo gek als jij 27 bent, je wordt op handen gedragen door de publiek, door de pers, door de legerleiding, door de regering ook. En je wordt voorgedragen voor een militaire willemsorde. Je bent de jongste kapitein van het KNIL in Nederlands-Indië. En je doet je werk goed. Later heeft hij zich ook wel geprofileerd als, laten we zeggen, een groot stratege, een groot strategisch adviseur voor grote politieke issues op continentaal niveau in deze wereld. Ja, dat was echt wel tandje te veel voor Raymond Westerling, want ja, het was niet een visionair, het was niet een groot strateeg, denk ik. Dat is wat ik nu uit het dossier opmaak. En mijn boek is er ook nadrukkelijk niet op gericht om een recensie over de kwaliteiten van de persoon Westerling te schrijven. Wat ik wil eigenlijk is schetsen hoe de milieus, hoe de kringen rondom hem eruit zien. En op een gegeven moment een bepaalde fase in mijn boek, die gaan nog eigenlijk veel meer over zijn omgeving dan over de persoon Westerling zelf. Ik kan ook nog wel iets, ik heb best kritiek, ik heb best mijn gedachten over wat hij allemaal zegt en hoe hij zichzelf inschat. Ik kan ook nog wel iets positiefs over hem melden.
Nou, vertel.
Dat is namelijk, als je ziet dat er komen ook vrij veel media op een gegeven moment op hem af. Jaren 70, 80 laat hij zich regelmatig interviewen. En Westerling is eigenlijk iemand die hij heeft nooit weggedoken voor de media. Maar hij loopt eigenlijk ook over zijn eigen militaire acties nooit te draaikont. Ik denk dat de getallen die hij geeft, dat die vaak niet helemaal of helemaal niet hebben gegeven. Kloppen niet, maar hij zal nooit direct duiken of zaken ontkennen. Hij zegt gewoon, ik heb mensen dwars door hun hoofd geschoten, soms zelfs door hun achterhoofd, omdat ze gewoon, ik wilde ze laten weten dat zij hebben anderen op een laffe wijze vermoord, dus ik heb er ook voor gekozen om die mensen ook op een laffe manier te vermoorden. Daar is hij wel op zijn manier betrekkelijk open altijd over geweest. Terwijl veel militaire kringen rondom hem, die hebben altijd, zijn altijd een beetje weggedoken. Ook voor militaire rechtbanken, ook in de jaren 50 voor militaire rechtbanken. Die lopen te draaikonten, die zeggen ja, ik heb een opdracht gekregen, het is allemaal niet zo erg geweest. Of ik was er niet bij op het moment suprême. De befaamde kletspraat van God toen er ineens 400 mensen doodgeschoten werden op een veld met een mitrailleur. Ja, dat heb ik helaas net niet meegemaakt, want ik zat met diarree op het toilet.
Ja, of ik was net koffie aan het halen.
Ik was er net niet bij of verzorgde net een andere gewonde soldaat. Dat is iets wat Westerling nooit heeft gehad.
Nee.
Die heeft wel gewoon gezegd, ik heb mensen standrechtelijk geëxecuteerd. En daarmee heb ik veel erger voorkomen. Als ik die 500 mensen in Indonesië niet had neergeschoten, dan waren er niet 500, maar 5000 of nog veel meer doden gevallen. Want dan was die guerrillaoorlog hopeloos uit de hand gelopen.
Ja. Hij kwam net al even ter sprake, jouw vader. Hij was een van de mannen die bij Raymond Westerling was in Nederlands-Indië in Indonesië. Hij is inmiddels overleden, maar wat zei hij daarover?
Nou, bijna niks. Het was geen geheim in onze familie. Het was duidelijk ook wel op verjaardagen werd er wel eens gezegd. Nou ja, God Piet, hè, mijn vader heette Piet. Piet, jij hebt toch bij die club van Westerling gezeten? Nou, in Nederland wist in de jaren 70, 80 iedereen... dat Westerling was een signaalwoord. Iedereen wist wat Westerling betekende. Mijn vader zei, ja, daar heb ik bij gezeten. Nou, en dat was eigenlijk dan ook het eindpunt van zo'n gesprek. Hè? Mm-hmm. Mijn moeder, een vrolijke vrouw, die kon dan ook roepen van, God, wie wilde nog koffie? Hè, op zo'n moment. Er was natuurlijk echt helemaal niemand die op een verjaardag in 1978 of 1984 aan mijn vader ging vragen, oh Piet, Westerling, dat betekent standrechtelijke executies. Kun je daar eens wat over vertellen? Hoe ging dat in zijn werk? Dat vragen we natuurlijk niet op verjaardagen in de Hollandse burgerlijke middenklasse. Dus er werd nooit verder dieper over gepraat. Er was een soort stilzwijgende understanding van ja, daar hebben we het niet over. Het is niet leuk geweest, maar we hebben het er niet over. Ja, mijn vader heeft daar eigenlijk nooit veel betekenisvol dingen over gezegd. Wel heeft hij ooit keihard gezegd, toen hij op zijn ziekbed lag, hij had kanker. Mijn moeder en ik hebben hem 7 maanden thuis verpleegd. Heeft hij tegen een vriend gezegd, van op zijn levens, daar zijn dingen gebeurd, die nemen we mee in ons graf. En interessant was dat mijn vader dat zo luid, zo hard uitsprak. Ik zat in de kamer daarnaast en alle deuren stonden open. Hij moet daarmee de bedoeling hebben gehad dat ik dat wel hoorde. Maar waar dat dan over ging, hebben we nooit meer. Dat was ook niet opportun om dat nou nog op zijn ziekbed te vragen. Pas na zijn dood ben ik door interviews met oud-commando's, studies in de archieven en door ook zelf naar Indonesië te gaan, ben ik erachter gekomen wat er gebeurd was. Aanvankelijk heb ik daar kortstondig veel pijn en verdriet over gehad. Ik heb gedacht, dit kan niet waar zijn dat mijn vader zomaar mensen heeft doodgeschoten, want zo ken ik mijn vader niet. Hè. Dat paste niet in mijn hoofd. Nu, later, ik ben nu ook weer 20, 25 jaar verder. Nu zeg ik, nee, als ik mijn vader was geweest, En ik was in 1945 een jongen geweest van 23. Dan had ik waarschijnlijk met zijn opvoeding, met wat hij van de wereld wist, exact en dan ook exact hetzelfde gedaan als hij. Dus ik zou bijna ook willen zeggen van ja, ik hou niet meer of niet minder van hem. Ik zou bijna zeggen, ik hou misschien nog wel, nu ik dit allemaal weet, nog net ietsje meer van mijn vader. Omdat ik wel ook wel respect voor heb dat eigenlijk mijn vader, maar ook die andere jongens, zonder een psychiater, zonder veel hulp, uit zo'n traumatische guerrillaoorlog tevoorschijn zijn gekomen zonder echt zware trauma's. Mijn vader heeft waarschijnlijk wel een posttraumatische stressstoornis gehad. Nadat hij mijn moeder heeft ontmoet, is dat in hoog tempo verdampt. Mijn vader heeft een heel nieuw leven gewoon opgepakt. Dat hebben al die oud-commando's gedaan. Ik heb daar maar eentje van al die jongens ontmoet die echt PTSD had. Dus ik wilde ook echt nadrukkelijk een boek schrijven dat mijn vader niet aanviel. Maar ik hield hem ook niet verdedigen. Ik had eigenlijk maar één vraag. Dat is namelijk de vraag, wat is er gebeurd? Nou, en daar heb ik jaren voor nodig gehad. Maar we hebben ook in Nederland op een of andere manier 75 jaar nodig gehad om te ontdekken, wat hebben we gedaan? Het was niet een vredesmissie in een hoog geweldspectrum. We hebben daar gewoon een oorlog gevoerd. En dat moet opgeplakt worden. En Indonesiërs hebben tegen ons een oorlog gevoerd. Ook al hadden op veel lagen Nederlanders goede relaties met Indonesiërs en zijn die relaties daarna wonderbaarlijk genoeg ook wel weer goed geworden en hersteld. We hebben elkaar gewoon een tijd lang systematisch lopen doodmaken. Omdat die belangen zo tegenstrijdig waren. En Nederland was gewoon even vergeten. Dat ze na 300 jaar vergeet je dat misschien. Dat je gewoon een land bezet hebt. Dat het gewoon jouw land niet is.
Hoe moeten we nu verder gaan? Moet er een nieuwe film komen? Moet er een nieuw boek komen? Moet er op school meer aandacht voor zijn? Wat moeten we gaan doen?
Het laatste wat je noemt, denk ik. Ik denk twee dingen belangrijk. Scholen, onderwijs. Vertel het. Vertel over de zinloosheid van oorlog. Vertel over hoe je in een denkvernauwing, in een psychologische vernauwing kunt raken als land. Vertel erover dat de sfeer in een groep mannen, in een groep jonge mannen ook kan omslaan. Dat het plegen van moorden in oorlogssituaties, dat helemaal niet ingewikkeld is. Maar dat als jij zelf, als liberale, open burger in een vrij land, als je wordt weggevoerd naar een gebied waar je je bedreigd voelt, waar er eigenlijk geen regels meer zijn, waar er geschoten wordt, waar er geweld heerst, dat je binnen 24 uur echt een ander mens bent. Je denkt anders, je functioneert anders, je organen worden anders, je lichaam wordt anders, je wordt dierlijker, je wordt simpeler ook op een bepaalde manier. Dat lijkt me één ding. En het tweede is, boeken schrijven misschien. Maar ik heb heel erg veel zelf gehad aan het naar Indonesië toe gaan, naar kampongs toe gaan, ontmoetingen hebben met mensen. Dit gebeurt overigens al jaren, vanaf de jaren 80 zijn er veel veteranen die terugkeren naar Indonesië en de plekken bezoeken. Nederlanders, waar ze vroeger gevochten hebben. Mensen komen daar echt mee in het reinen. Ik ben ook helemaal senang geworden met wat er gebeurd is door in Indonesië te zijn, door op die plekken te lopen, ook door nabestaanden te spreken. Eén man, Adam, hij was 92 jaar. Zijn ouders zijn allebei door de speciale troepen doodgeschoten, zowel zijn vader als zijn moeder. En hij zei van, nou, ik heb anderhalf uur met hem gepraat. Ik heb hem gevraagd, wat verwacht je eigenlijk van mij? Wil je excuses van me hebben of wil je geld van de Nederlandse regering? Hij zei, nee. Ik wil geen excuses, ik wil geen geld. Ik vind het super dat je als Nederlander, zoon van een oud commando van Westerling, dat je hier komt en dat je naar mijn verhaal luistert. En ik wil ook jouw verhaal horen. Dus ik zie heel veel nog. We kunnen echt nog kilometers maken in het samen bespreken en samen ook onderzoeken van de gedeelde geschiedenis. Want na 300 jaar kolonie hebben we ook gewoon 5 jaar een gedeelde oorlogsgeschiedenis. En ik vind het wel interessant dat op hoog politiek niveau zijn er 3 of 4 keer excuses aangeboden door Rutte, door de koning. Dat is mooi. Ik denk dat dat goed is. daar zit ook altijd een afgedwongen kantje aan, een juridisch kantje. Of zelfs een forse juridische component misschien. Maar eigenlijk moet er daarna een golf ontstaan van tientallen Nederlanders. Ja, die golf is er niet. Maar tientallen Nederlanders die per jaar serieus iets willen onderzoeken of iets willen bespreken of plekken willen bezoeken. Dat blijft allemaal best wel onzichtbaar. Niet iedereen schrijft daar een boek over zoals ik. Ik zie veel in oral history bijvoorbeeld. Ik ben zelf een super fan van programma's als Andere Tijden. Er gaat ook vanaf 1 september een documentaire reeks bij de NTR starten. Indonesië roept. Het terugzoeken van kleine persoonlijke geschiedenissen. De grote geschiedenis, de institutionele en politieke geschiedenissen zijn denk ik nu wel in belangrijke mate geschreven. Er komen overigens nog geschiedenissen ook over de inlichtingendiensten en het geweld dat ze toepassen. Maar ik denk dat de geschiedenis van individuen, van kleine mensen in die oorlog, ja, daar is denk ik nog echt, daar kunnen we echt nog goede inzichten, daar kunnen we winnen nog.
Als laatste vraag, deze podcast gaat over Raymond Westerling. Ja, hoe moeten we deze Purmerender, deze man herinneren? Was nou een goede man, een slechte man of een goede man die slechte dingen deed? Hoe kijk je daarnaar?
Ja, ik denk nou, je formuleert het interessant. Hè? Je kunt altijd een heel enkele keer vragen mensen ook wel eens aan mij van, zie jij jouw vader als oorlogsmisdadiger? Nou, we hebben natuurlijk twee categorieën. Je hebt de categorie oorlogsmisdaden. Dat zijn de handelingen zelf. En je hebt oorlogsmisdadiger. Ik zou eigenlijk zeggen, ik zou mensen zoals Westerling en mijn vader willen zien als in beginsel goede mensen die door hun opvoeding, doordat ze aangejaagd zijn door hun omgeving, op een bepaalde plek gebracht zijn, maar ook geprezen zijn voor handelingen waarvan we nu vinden dat die niet deugden. Dat het mensen zijn die verkeerde handelingen hebben verricht, maar die ook aangemoedigd zijn in het verrichten van die verkeerde handelingen. Het is niet Westerling die heeft bedacht dat we in Indonesië oorlog zouden gaan voeren. Een deel van die oorlog bestond wel. Het is wel Westerling die iets gedaan heeft, daarin iets aangejaagd en dat ook flink heeft uitgenut, dat ook flink heeft doorgezet. Westerling is denk ik, als we ons zouden moeten herinneren, vooral goed om te herinneren als een instrument. Een instrument van een jongen die zelf avontuur zocht, spanning zocht en ook iets goeds wilde doen in deze wereld. De veiligheid van mensen en volkeren wilde verbeteren. Maar eigenlijk bedoeld en onbedoeld de bloedige achterkant van zijn eigen goede bedoelingen tegenkwamen. Een guerrillaoorlog is een heel ingewikkeld gebeuren. Je kan daar niet even in gaan rondlopen en even zwart van wit scheiden. Dat dacht hij zelf wel te kunnen doen. Dat dacht ook de Nederlandse regering en de legerleiding. Hem even te laten doen. Hij is een handig, bruikbaar instrument geweest. Precies op het goede moment in de tijd. Precies op het goede moment in een oorlog. Ik zie hem vooral als een instrument. Hij is eerst uitgenut en goed gebruikt. Later is hij min of meer afgedankt. Niet alleen door het publiek, omdat hij door de helft en later door het grootste deel van Nederland als misdadiger werd beschouwd. Maar ook doordat natuurlijk de regering, ze hebben hem aanvankelijk op handen gedragen. Later werd hij natuurlijk als een groot gevaar beschouwd. Ook daar zou ik nog wat van kunnen leren. Van in de huidige oorlogen, dat we commandanten die we op handen dragen omdat ze ons verdedigen, omdat ze ons beschermen. Ja, in hoeverre willen we dat onze bescherming afhangt van het plegen van misdaden? Je kunt natuurlijk alles zetten op, als ik maar veilig blijf, het interesseert me niet als er verderop vrouwen, kinderen, zwakke en oude bejaarden afgeslacht worden, als mijn veiligheid maar gewaarborgd blijft. Ja, we weten veel te veel van de moderne wereld en van het moderne slagveld. Alles hangt met alles samen in deze wereld. En we kunnen ons nu niet meer permitteren om zo simplistisch te argumenteren en zo weinig te weten als de Nederlandse overheid en de Nederlandse burger en ook de Nederlandse militair in 1945, 1950.
Ja, Maarten, bedankt voor je bijdrage aan deze podcast.
Graag gedaan.
En volgende keer weer een nieuwe aflevering van de podcast van Purmerend en Omgeving. Een fijne dag.